een speciale uitzending van de Jensen Show.
Esther Wijs, daar zien we elkaar face-to-face.
Ja, daar is ze dan.
Daar is ze. Politicus tegenwoordig ook.
Politicus, ja.
Hoe kan dat?
Dat vindt Google ook al.
Ja, Google?
Die rankt mij als politicus omdat ik mee heb gedaan aan de Europese parlementsverkiezingen.
En voor welke partij?
Ik ben lid geworden van de Libertaire Partij en ik sta op de lijst van de Libertaire Partij.
En die doet mee met de verkiezingen dit jaar?
Ja, we hebben vandaag toevallig de uitslag gekregen, of gisteren, dat de ondersteuningsverklaringen allemaal goed zijn. Dus we doen mee in alle kiesdistricten,
ja.
Behalve Bonaire.
Behalve Bonaire. Hey, en de Libertaire Partij, ik ken het meer uit Amerika. Waar staat dat voor?
Nou ja, de Libertaire Partij is eigenlijk gewoon een stroming. Ja. En bestaat al heel lang. Deze partij bestaat ook al sinds 1993. En er is ook altijd wel intern discussie. Dit is een vereniging, hè, of je mee moet doen aan de verkiezingen. Want ze zijn voor individuele vrijheid. Dus verkiezingen en politiek past daar eigenlijk ook niet bij. Maar ja, we zijn wel van oordeel dat je met politiek een podium kan verwerven. Dus dat politiek niet zozeer het doel is, maar meer een podium of een middel om uiteindelijk die politiek af te schaffen. In een heel verre toekomst. Ja. Dus het is een partij die eigenlijk de individuele vrijheid bovenaan zet. En het non-agressieprincipe hanteert. Dus dat je eigenlijk niet andere landen aanvalt. Of dat je je niet met andere oorlogen bemoeit. Behalve wanneer jezelf dus aangevallen wordt. En eigenlijk het recht op bescherming van eigendom. Dus het is eigenlijk heel erg gelinkt aan het natuurrecht. En het wordt vrij snel verkeerd uitgelegd. Het wordt ook heel snel gezegd dat het extreem rechts is. Terwijl, in mijn ogen zijn we eigenlijk een beetje in een situatie beland waarin wij denken dat dingen die of zaken die zeg maar misschien beter collectief geregeld kunnen worden, als we dat denken met of vinden van met elkaar, dat dan door de overheid moet gebeuren. Terwijl je kan ook heel veel zaken met elkaar regelen, collectief, zonder dat je daar de overheid voor gebruikt. En ja, ik ben inmiddels er wel zover achter door 30 jaar in de financiële wereld te werken, dat heel veel toezicht en controle en ook collectieve maatregelen niet de burger dienen.
Nee. En belastingen laag, is dat onderdeel daarvan?
Ja, dat is natuurlijk heel populistisch. Hè? Als je zegt, we moeten belastingen verlagen. Maar ja, uiteindelijk is dat natuurlijk, zoals het programma er nu uitziet. Want binnen het libertarisme heb je ook weer stromingen. Waarbij je, dit is eigenlijk minarchistisch. Dus dat je een hele kleine overheid hebt voor defensie. Hè, je eigen defensie. Voor justitie, politie, rechtspraak. En dat je dus daar heb je wel wat belasting dan voor nodig. Maar in principe is belasting diefstal.
Ja.
En dat is dat klinkt al vrij snel populistisch. Maar ik denk dat op het moment, als je ziet dat de belastingdruk nu 70-80% is van iedere euro die jij verdient, dan kan je dus ook heel veel met dat geld zelf regelen. En ik denk ook dat we veel meer moeten naar toch kleinere, naar meer regionale ontwikkeling en democratie, dat je gewoon je eigen ding kan doen en dat je zelf kan bepalen waar je mee samenwerkt of niet, of wat je wil regelen, dan dat je dat allemaal bij de overheid neerlegt.
Dus het is wel opvallend. Dus zo'n partij staat voor individuele vrijheden, een kleine overheid. Niet constant maar op die legertrommels slaan. Hè? Belastingen beperken.
Ja.
Dus, als je deze vier punten nou aanhoort, dan zou je toch denken, daar wil iedereen. Dus eigenlijk ook een hele natuurlijke partij. Hè? Dus terug naar de natuurlijke gang van zaken.
Natuurrecht, ja.
Natuurrecht. Maar ik denk in de breedste zin van het woord, toch? Van de term.
Ja.
Ja. Dan zou je toch denken dat dit zou zo'n populaire stroming moeten zijn. Terwijl dat het Natuurlijk, ja, in de praktijk zie je dat niet terug. Dat is meer van, ik ben links, ik ben rechts, ik doe dit, doe zus, doe zo, doe zo. En waarom is dat? Vinden mensen dit utopisch klinken en die gaan dan roepen van, ja, maar hoe beschermen we ons dan tegen Poetin, weet je?
Ja, nou ja, het is onbekend maakt onbemind. Het is ook, denk ik, dat juist doordat de mensen die eigenlijk zich al altijd hebben aangesloten bij de libertaire partij of het libertaire beweging, eigenlijk gewoon zich niet zo snel iets vinden van anderen en niet zo snel bemoeien. Dus de Libertaire Partij bestaat al vanaf 1993. Maar ja, het is niet een partij die zichzelf heel erg profileert van wat jij moet vinden. Dus dat is natuurlijk een beetje ook waar je dan de pijnpunt zit. Dat je ook niet die hele grote aandacht zoekt en krijgt. Hè? Dus het is, dat speelt denk ik mee. Kijk, wat denk ik heel erg belangrijk is, is dat de Libertaire Partij ook scheiding tussen geld en staat wil. En dus dat die, zij zijn ook degene. En zo ben ik eigenlijk ook met de Libertaire Partij in aanraking gekomen. Want ik kende de partij ook niet. Maar toen ik me erin verdiepte, toen dacht ik, oh, maar ik ben libertarisch. En terwijl mensen dan mij heel raar aankijken, want die zeggen, nou, ik vind jou eigenlijk best wel solidair. Dus solidair wordt dan meteen naar links geschoven. Terwijl, ja, ik zeg nee, maar we kunnen wel weer heel kritisch kijken naar wat wij eigenlijk met vinden dat we dat van iedereen moeten verwachten. Dus van de overheid, wat we met z'n allen betalen. Of dat we dingen gewoon weer zelf kunnen gaan organiseren en regelen. En zeker met de huidige technologische ontwikkelingen en met het internet, met alles in blockchain wat er mogelijk is. Kan je heel veel zaken alweer decentraal gaan regelen. En kan je ook veel meer de macht en de controle in eigen hand houden. Dus ik denk dat het in ieder geval heel erg goed is. Hè. Ik verwacht niet dat wij meteen 10 zetels krijgen. Maar ik denk dat het heel erg goed is als het libertarische geluid in de Kamer komt. Zodat je weer kritische vragen kunt stellen. De Libertaire Partij is ook de enige die wat met mijn boek gedaan heeft. Hè, Worst Bank Scenario, met een enorme bank- en pensioenfraude die de afgelopen 15 jaar plaatsgevonden heeft. Waar we het ongetwijfeld nog even over zullen hebben. Ik heb dus in maart 2023 aan alle 225 Kamerleden het boek gegeven. Ze kregen een hele mooie wikkel eromheen met een naam erop. En was door een reclamebureau gedaan. Er stond een QR-code op naar een filmpje van mij, waar het verhaal in het kort stond. En ik heb er geen enkele inhoudelijke reactie op gekregen.
Geen enkele nul.
En dat is natuurlijk heel ontluisterend, want ja, ik heb niet voor mijn plezier een boek geschreven. Het is ook geen verdienmodel. Sterker nog, er zitten mijn reserves allemaal in. Dus ik ben advocaat. Ik heb altijd als jurist en toezichthouder in de financiële wereld gewerkt. Bij grote partijen, de beurs, bij ING, bij de toezichthouder. Ik ben in 2007 de advocatuur ingegaan. Eigenlijk een beetje opportunistisch in de zin van dat ik veel met advocaten samenwerkte. En dan vertelde ik hoe het zat en dan schreef zij dat op en dan kreeg ik de rekening. Dus dan dacht ik, nou, volgens mij zit ik aan de verkeerde kant. Dus ik heb altijd in de financiële wereld gewerkt. En uiteindelijk ben ik in 2012 op een renteswap dossier gestuurd. En dat is een complex product wat eigenlijk ondernemers kregen die een financiering wilden. Dus die werden eigenlijk genaaid met een extra product waar ze extra provisie over betaalden. En wat eigenlijk niet deed wat ze wilden. Even kort samengevat. Maar daardoor ben ik daar ingedoken in 2012. En erachter gekomen dat er met die producten en met onderpand, wat dus technisch is, hè, als je op de beurs handelt in financiële producten, dan moet je onderpand aanleveren. En hier was ik er dus achter gekomen dat die klant die dus eigenlijk gewoon een lening had, een financiering, dat die achter de schermen in een ingewikkelde spreadsheet op een bankafschrift ook een extra lening kreeg die de bank als onderpand opboekte. Dus de bank verstrekte eigenlijk aan de klant een lening die de klant dan gaf als onderpand aan de bank, wat natuurlijk helemaal niet kan, maar dat was gewoon fraude eigenlijk al in je boekhouding. En omdat ik daar verstand van heb, dacht ik in 2012, begin 2013 kwam ik erachter dat ING dat hele systeem sloot en dat ze dat weg hadden gehaald. En in 2014, of eind 2013, begin 2014, dacht ik van, nou, ik ga aankloppen bij de toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten, de AFM, die toezicht houdt op het gedrag van onder andere financiële ondernemingen. Met deze bankafschriften en laten zien dat dat is weggehaald. En hoezo hebben ze onderpand op die rekeningen gehad? Lang een technisch verhaal, maar in ieder geval, ik dacht er goed aan te doen om dat bij mijn oude werkgever te melden. En ja, die deden er niets mee. Nou, en dat is een hele, hele rare reis geworden. En ondertussen was ik natuurlijk aan het procederen. Ik ben met andere mensen die ook in deze dossiers zaten, advocaten en adviseurs, heb ik het kenniscentrum rentederivaten opgericht, wat helemaal niets was. Maar waarmee wij de aandacht wilden vestigen op deze problematiek, wat gelukt is. Hè, er is uiteindelijk een collectieve regeling voor kleinere ondernemers gekomen en is er iets van 3 miljard of 2,5 miljard terugbetaald. Alleen, een heel groot deel is buiten dat, buiten die regeling gevallen. En ik kwam er dus steeds meer achter, doordat ik steeds meer onderzoek deed, dat dat onderpandprobleem niet alleen die ondernemers raakte, maar dat dat een heel groot probleem was van banken, pensioenfondsen en verzekeraars. En dat dat in Europa om meer dan 2000 miljard ging in 2008. Huh. En in Nederland om 200 miljard. Huh. En dan gaan we nog een stap verder. In Europa kwam er in 2008 een garantieregeling, die dus door de ECB was geadviseerd en door de Europese Commissie was gelanceerd. Wat dus betekende dat er staatssteun mocht geleverd worden aan die banken voor liquiditeit, liquiditeitssteun. Het was ook de liquiditeitscrisis, de kredietcrisis. Alleen niemand had verteld dat het deze ingewikkelde OTC-derivaten, over-the-counter producten zijn, die dus zeg maar buiten de beurs om verhandeld worden.
Wie zou dit ook begrijpen als je dit
uitlegt? Precies, dat is dus ook een beetje het probleem. Hè? Want daardoor komt het ook heel moeilijk van de grond, want niemand heeft hier ook zin in om zich erin te verdiepen.
Nee, dus er moet een oppervlakkige reden komen, zoals bij al dit soort grote dingen, waar mensen, wat mensen kunnen volgen en daarop kunnen focussen. Maar er is er iets veel groters achter.
Ja, nou ja, en het is expres complex gehouden, omdat je het ook niet mag begrijpen, want daar zit het verdienmodel.
Nee, exact.
Dus, maar wat is er dus in Nederland gebeurd? In 2008 werd dus, dat kan je allemaal vinden in de parlementaire enquête die er ook geweest is. Want daar hebben ze één fout mee gemaakt, namelijk dat het allemaal vast is gelegd. En omdat ze dus niet de waarheid hebben gesproken, weet je dus dat het, ja, dat het gelogen is.
Ja.
Maar kan je het wel terugvinden wat ze ermee hebben bedoeld en wat er gebeurd is. En in 2008 hebben Nederlandse banken gezegd, nou, we hebben liquiditeit nodig, 200 miljard. Dan zie je dus dat er een regeling wordt opgetuigd door het ministerie van Financiën. Dan zie je eind 2008 of oktober 2008 dat in één keer de CEO van ING weggaat, Michel Timon. En daar komt voor in de plaats Jan Homme. Maar Jan Homme, die was voorzitter van de Raad van Commissarissen en van de Auditcommissie. Wat natuurlijk heel raar is. Je bank valt om en dan zeg je, nou, dan maken we je maar even CEO. Kan je dat weer oplossen?
Ja.
Dus, en dan in één keer is die liquiditeitsgarantie niet meer nodig, die staatssteun. En wat gebeurt er dan? Dan wordt er tegelijkertijd onder de pensioenfondsen ABP en Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wie zitten daar? Ed Nijpels, Paul Rozemuller, Guy Verhofstadt, Menno Snel, ik kan alle partijen noemen, dus er is geen links of rechts. Daar wordt een soort carousel opgetuigd om dus te verhullen dat dat liquiditeitsprobleem er is, tekort. Dat wordt eigenlijk uit de pensioenpotten gehaald. Dus er worden allerlei pensioenfondsen verstrekken die garanties. Die krijgen die banken voor OTC-derivaten die ze met diezelfde pensioenfondsen sluiten. Dus het is gewoon een fake. Hè? Daar had nog gewoon nooit iemand achter mogen komen dat dit de ware reden was.
Toen jij hier achter kwam en je luidde aan de klok.
Want nou,
was jij, nee, maar was jij niet verbaasd? Want ik heb meer mensen gesproken, maar niet op camera, maar off camera. En die ook achter dingen zijn gekomen en die echt naar autoriteiten zijn toegestapt en gezegd, luister, dit kost de staat en de burger zoveel miljard. Dit klopt allemaal niet. En ze denken altijd van, nou gaat er iets in werking om ervoor te zorgen. Ja, ik zie het al aan je gezicht. Ja. Nou gebeurt er iets, want dit is echt een en dan tot de verbazing van al deze mensen, er gebeurt niks.
Nee, dat is dus ook dat ik aangeklopt heb bij AFM, DNB, Financiën, Fiat. En kijk, in 2018 kwam ik er pas achter dat het om 200 miljard ging. In 2014 heb ik al een overlijdensrisicoverzekering gesloten. Want wij werden al gewaarschuwd. Het werd heel erg op de man geprocedeerd, dus op de man gespeeld. Mijn cliënten werden heel hard aangepakt. Het was een heel buitenproportioneel hard hoe die advocaten erin gingen. En ik ben helemaal niet echt een procesadvocaat. Dus ik dacht, wat de fuck gebeurt hier? Weet je? Ik was gewoon gewend om met die advocaten samen te werken. En gewoon een beetje normaal te doen tegen elkaar. Zoals je in een professionele wereld met elkaar omgaat. Dus ik dacht echt van, wat gebeurt hier nou? Toen waren we al gewaarschuwd dat banken nog erger zijn dan de KGB. En ik was nog niet zo lang daarvoor gescheiden. Dus ik dacht van, ja, misschien als er wat met mij gebeurt, is het toch leuk als er ook wat voor mijn zoon achterblijft. Dus ik heb toch in 2014 een overlijdensrisicoverzekering voor 15 jaar gesloten. Dus die loopt de komende jaren ook wel weer af. Maar ik dacht van, ja, ik was op dat moment dus wel van bewust dat die keert dus alleen maar uit bij overlijden.
Je hebt er 15 jaar overleefd. Maar je hebt wel gezien de grimmige kant.
Ik afkloppen,
van...
dat is nog niet om de
Ja, dat is waar. Maar je hebt wel de grimmige kant gezien.
Nou ja, toen kwam ik er dus in 2018 dus achter dat het 200 miljard was. En toen ben ik...
En voor Europa?
Meer dan 2000 miljard. Dus Duitsland 400 miljard. Frankrijk 350, 320 miljard. Dat soort bedragen. Dus toen ben ik in 2018... toen kwam ik erachter dat ING in de jaarrekening van 2016 haar balans corrigeerde. Over 2014 met 186 miljard en over 2015 met 163 miljard euro. En toen wist ik eigenlijk meteen hebbes. Dat was voor mij gewoon het gevoel dat ik dacht van met alle omleidingen en de getallen. Hè, als je het voordeel van fraude plegen is dat je kan zoeken naar getallen, want dat moet matchen. Dus je kan dat terugvinden. En dus ik had toen zoiets. Toen werd ik wel bang. Toen heb ik met Field gesproken. Nou, die waren team criminele inlichtingen. Dat waren twee hele aardige vrouwen, dames. In het hotel Beeldse Hoek. En ik denk, nou, weet je, nu wordt het opgepakt. En ik voelde me gehoord. En toen bleef het uiteindelijk weer stil.
Weer stil?
Ja, en dat is trouwens nog, daar kan ik trouwens nog straks wat leuks over vertellen. Ik ben in 2022 weer bij de Field geweest, maar ik blijf nog even bij 2018. En toen heb ik... Ik had een Amerikaanse bondgenoot inmiddels. Een oud-medewerker, ook van onder andere ABN AMRO. En die vertrouwden het ook niet. Met name dat het dus dat mogelijk was, terwijl de banken juist zo op die witwaswetgeving zitten. Maar dat is juist ik bewust. Je gaat zeggen dat de Russen hebben witgewassen en ondertussen ben je zelf 2000 miljard aan het witwassen. Hij zei van ja, zullen we een melding doen bij de SEC? Ik zeg een goed idee, want ik had eerst nog dokters van Leeuwen gemaild. En dokters van Leeuwen was namelijk mijn oude baas, werkgever bij de Autoriteit Financiële Markten. Ik wist dat hij overheidscommissaris was bij Aegon, dus dat hij natuurlijk wel in dat circuit zat. Maar ik dacht, nou, weet je, ik ben altijd wel van het aanspreken van mensen. Dus ik dacht, ik mail hem en ik zeg van, ik had hem zijn privéadres gevraagd en ik had hem een privémail gestuurd van, goh, ik maak me heel erg zorgen, ook om mezelf. Want ik ben erachter gekomen dat er 186, maar het is dus 200 miljard onderpandfraude is gepleegd. En ik weet dat u samenwerkt ook met Gerrit van den Burg. En ik wil graag aangifte doen. Dus ik wil graag dat u me helpt. En toen kreeg ik echt een mail terug. Alsof hij door een wesp gestoken was. En dokters van Leeuwen is nog wel leuk om te melden. Want die zat dus bij de AFM. Toen kwam die, dat is ook in die periode met dat hele optassen, dat pensioenfonds, waar die door Aegon is, waar de laatste tijd die hetze over is en waar Kees Grimbergen een item aan heeft besteed. Namelijk dat die verzekeraars die pensioenfondsen dan overnemen en dan de reserves eruit jatten eigenlijk. En daar gaan ze dan als Sinterklaas voor spelen. Dus dat was in mijn ogen een proefballonnetje voor wat er straks allemaal gaat gebeuren met ons pensioengeld. Daar zat die dokters van Leeuwen inmiddels bij Aegon. Dus hij ging zichzelf verkopen vanaf die tijd als fraudebestrijder. Dat is ook echt heel leuk. Al die mensen die in mijn dossier zitten zijn reputatiemanager, fraudebestrijder. Dat soort prachtige banen. Dus ik denk, nou, die kan mij dan mooi helpen. En hij reageerde dus als door een wesp gestoken. Van, waarom mail je mij? En ga naar de politie. En naar je collega's. Dus...
Met andere woorden, hij wilde het ook niet weten.
Nee, niks. En hij heeft dus ook niet... Want ik had gevraagd, wil je mij in contact brengen met Gerrit van den Burg? De baas van het Openbaar Ministerie. Dus, en toen werd ik bang. Want toen dacht ik, oké, ik sta er dus echt helemaal alleen voor. Want het Openbaar Ministerie wist ik al, want daar zit ook bolhaar en zo. Weet je, ik wist dat, dat had ik al lang ook via mijn eigen netwerk gehoord, dat daar allemaal dingen ook gebeuren. De Euribor-fraude is in Nederland afgewezen. De artikel 12-procedure, dus dat je zegt ze moet vervolgd worden, daar zat Wabeke op. Nou ja, dus allemaal. Ik had gewoon geen vertrouwen in het OMR. En zeker niet toen dus deze mail binnenkwam. En toen dacht ik van, nou, ik moet naar Amerika toe. Dus toen heb ik tegen die Amerikaan, of die Nederlander is het eigenlijk, maar die woont in Amerika, heb gezegd. Ik wil wel een klokkenluidersmelding gaan doen bij de SEC tegen ING Bank. Dus wij hebben dat toen gedaan. En dat is eigenlijk daarna aangevuld bij de CFTC. Dat is de SEC houdt toezicht op de beurs. Dus dat je ING beurs genoteerd is. Maar de CFTC houdt toezicht op de derivatenhandel. Dus de afgeleide producten die allemaal om zo'n fonds heen hangen. Ik heb sinds vorig jaar ook bij de PCAOB, dus dat is de onderdeel van de SEC, wat toezicht houdt op de accountants. Mm-hmm. Want ik ben ervan overtuigd dat al die boetes die we nu zien voor de examenfraude, wat ongetwijfeld plaats zal hebben gevonden. Want ik denk dat je binnen dat soort kantoren het prijsschieten is als je dat gaat onderzoeken. He, of iedereen wel keurig zijn eigen vraagjes beantwoord voor trainingen. Wat heel interessant is, is dat de bestuurder van KPMG die weggestuurd is. Die werd voor dat gebeurde op het schild gehezen. Dus die mocht bij Leaders in Finance. En die kwam overal en die was heel enthousiast over Holme en zo. Terwijl, ja, ik denk dat hij zelf gewoon usual idiot is, om het een beetje oneerbiedig te zeggen. Maar hij werd dus uiteindelijk geslachtofferd, want hij had dus fraude gepleegd, examenfraude, en hij moest vertrekken, accountant en bestuurder. En hij was degene die zijn handtekening onder de jaarrekening van 2016 had staan. Dus er zitten, er worden allerlei boetes uitgedeeld, zie je in het hele traject, als een soort van wisselgeld. Omdat de mensen natuurlijk wel zoiets hebben van, ja, ik wil je best helpen, maar dan moet je wel eventjes. Hè, de ING-boete in 2018, toen ik die melding bij de SEC deed, kwam net op dat moment, echt een paar dagen daarna, of ervoor, kwam uit dat ING, dat er de klanten van ING hadden witgewassen, dat die settlement van ING was gesloten, dus het Houston deal met de Nederlandse staat voor 775 miljoen euro. Nou, en dat was
wat natuurlijk peanuts is vergeleken bij het echte werkelijke bedrag. Ja, maar het klinkt wel weer heel groot.
Dat is mooi, want iedereen is dan blij. En we pakken de Russen, hè. We hebben allemaal witwassende Russen. Maar het interessante is, dat was op uit mijn hoofd 4 september 2018. En op diezelfde dag werd ook bekendgemaakt dat Danske Bank had witgewassen. En dat was dus Promontory Financial die daarachter zit. Dat is allemaal openbare informatie. En Promontory Financial is een consultancyclub die dat onderzocht. En daar zitten allerlei ex-toezichthouders. Dat is één grote netwerkcorruptie.
Ik geloof daar niks van. Ik ben half Deens. En in Denemarken is het allemaal huwelijk en gezellig. Danske Bank.
Ja, dit is allemaal. Nee, Danske Bank is Deens. Maar ja, het onderzoek van Promontory, wat gelekt was. Ja. Dat was op dezelfde dag werd het openbaar gemaakt. En het eerste bedrag wat werd genoemd is 30 miljard. En als je in hun jaarrekening kijkt en je rekent de derivatenpositie om naar van Deense kronen naar de euro, dan kom je op 30 miljard uit. Dus dat witwassen, dat was dan later 200 miljard in Estland, hè, van Danske Bank. Die managing director van die branch van het bijkantoor in Estland, die leeft niet meer. Dus het is een hele grote witwas. Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Ik noem dat altijd dat je dan bent uitgegleden over een zeepje.
Ja. Of een bananenschil. Wauw. Ja. Dus of tijdens het schaatsen nog door zo'n wak gezakt.
Precies, of je kanootje verdwijnen.
Hester, wat ik hier uithaal is toch sowieso. Het is zo overduidelijk dat iedereen altijd naar elkaar wijst. Hè? Dus zeg maar, jij komt aan bij Dokters van Leeuwen en die zeggen, je moet naar de politie. De politie zegt, ja, je moet naar daar natuurlijk. En die zeggen, ja, je moet weer naar de politiek. De politiek wijst weer daar. naartoe. En uiteindelijk blijft het probleem en gaat dat door en wordt groter en groter. Of in ieder geval de corruptie wordt groter en groter en groter en groter. Ik vond dat we dat ook heel erg zagen. En ik blijf maar praten over Kiona, maar ja, er is niks wat de bullshit zo duidelijk niet zien. Ja. Het was echt van, weet je, de politicus zei van ja, nee, we luisteren naar, hoort hij ook weer, van Dissel en zijn comité. Dat het is het advies. En er werd de kritiek geleverd op van Dissel. Zei van Dissel, ja, nee, maar dan moet je bij de politiek zijn. Die neemt de beslissingen. En zo ging het maar heen en weer. Ja. En wat jij vertelt is ook weer precies hetzelfde eigenlijk.
Ja, maar de kern is ook het financiële stelsel. Ja. En wat interessant is, is ook met pandemiebestrijding bijvoorbeeld.
Mag ik daar even een directe vraag? Want ik zal je één anekdote vertellen en dan gaan we verder. Maar het was zo grappig de vorige keer dat je bij mij in de show op afstand was. Toen heb ik zoveel reacties gekregen van mensen sowieso, over het onderwerp. Maar ook dat ze zeiden van laat er nou eens uitpraten. Heb je dat ook gekregen of niet?
Nee, ik heb het wel gezien, ja. Direct.
Ja, ik heb die. Je laat er nou eens uitpraten. Maar het ding is dat waarom ik soms onderbreek is omdat ik ook gewoon zit te luisteren. En dat gaat heel snel en dat gaat heel erg hard. Maar ik denk ook altijd aan toch de grote audience die wij hebben. Waarvoor die termen en zo ingewikkeld zijn. En waarvoor het echt veel te snel gaat. Ja. En dan probeer ik het eventjes terug te brengen. Dus het is zeker geen disrespect.
Ik zie het ook als enthousiasme hoor. En als verduidelijking. Ja, nee, dus.
Maar voor de mensen die... Ik geloof zelfs dat die mensen die zeggen dat ik te veel onderbreek, dat die begrijpen het ook niet. Nee. Maar die zijn meer gewend om gewoon dan maar te luisteren. Maar ik doe het al zo lang dat soms moet je daar even een soort van... maar misschien was ik vorige keer wat daar te strak op. Maar het was zo grappig, want ik had die avond had ik een event waar ik niet zo vaak naartoe ga. Maar dat was een showing van de film over David Icke. Het was in Soest of zo. Dus daar was ik naartoe gegaan. Toen kwamen er heel veel mensen naar mij toe. En die zeiden ook van ja, je had er wel wat meer moeten laten uitspreken. Maar toen kwam er opeens twee gasten naar mij toe. Die zeiden van ja, ik ben zo blij dat je haar af en toe onderbrak. Want als zij het heeft over een term als, ik noem maar wat hoor. Conjecture, failure, payment. Dan wil ik weten, wat is dat? En dat is het moeilijke aan zo'n gesprek over dit. Maar wat ook weer tegelijkertijd vertelt, en dat vind ik mysterieus aan het geheel, hoe ingewikkeld het geworden is en waarschijnlijk bewust gemaakt is om maar niet tot de kern te komen en te zien hoe groot de fraude is.
Ja, ja, en de kern is het financiële stelsel en met name ons in dat stelsel krijgen met zoveel mogelijk onderpand verhandelbaar maken. En dan heb ik het over schulden, wat heel belangrijk is, maar ook over CO2 wat erin komt. En ons volledig te controleren, ons gedrag en te beperken. En macht uit te voeren. Dus en natuurlijk heel veel geld verdienen. En als je kijkt, het is echt heel erg duidelijk voor mij nu dat het een... en dat heb ik ook in mijn boek geschreven. Ik ben vanaf mijn boek laat ik het vooral van de kredietcrisis zien. Hè, vanaf de kredietcrisis. Omdat dan tuigen ze eigenlijk dat hele fraudeverhaal op. En dan wordt die kredietcrisis is dus niet per ongeluk ontstaan. Dat wist men dat die georchestreerd werd. Maar wat je dan ziet is dat tegelijkertijd in 2008 het transatlantische plan wordt gesloten. Want dit is ook allemaal vanuit de koker van de Federal Reserve. Dus de Federal Reserve is niet zoals de centrale bank in Nederland, de DNB, in handen van de overheid. Maar die is in handen van onder andere de zakenbanken. Dus die hebben hele andere belangen. En die hebben eigenlijk al is het begonnen bij 9-11. Toen zijn ze al die internationale, tussen die centrale banken, die kredietlijnen gaan uitleggen, uitrollen. Zodat je eigenlijk een soort wereldwijd liquiditeitsstelsel kan, financieel stelsel kan oprichten. En toen hadden ze het de rechtvaardiging om een soort politietje gaan spelen aan de poort. Er werd een poortwachter vanwege terrorisme, financiering en witwassen. En ondertussen is dat natuurlijk één grote controlemechanisme. En mensen die echt crimineel zijn, gaan gewoon buiten het systeem om en blijven ook buiten dat systeem. Dus dat is natuurlijk één grote.
En daar speel ik even devil's advocate. Wie zijn ze dan?
Nou ja, dat zijn degenen die zeg maar de UBO's, de uiteindelijke eigenaren zijn van de centrale banken. Van de Bank for International Settlement. De geheime bank in Zwitserland die we in Europa hebben.
Dat is de eye-opener van dit jaar voor mij geweest. Er is dus een bank in Basel. Hè?
Ja.
En dat wordt niet gecontroleerd. Je hebt geen inzage.
Immuniteit.
En hoe heet die bank ook alweer?
De Bank for International Settlement.
Dus dat is de central bank voor alle centrale banken.
Ja. En die wordt gehouden dus door alle. En dat weet je dus ook niet precies, want dat is niet transparant. Maar we weten dat daar in ieder geval weer de aandeelhouders ook van die zakenbanken in zitten. En dat daar gewoon daar zitten de echte machthebbers in. En die mensen, wie zijn ze, die zijn niet bekend. Hè? Ik bedoel, we weten Rothschild, familie Rothschild, et cetera, die hier dus ook in de top zit. Maar de mensen die, zeg maar, de echte machthebbers, daar is een heel groot deel ook gewoon niet van bekend.
Je is gewoon niet zichtbaar.
Die laten zichzelf niet zien. Nee. Of we kennen ze misschien wel.
Ja, je weet het niet.
Dus dat is de echte.
Maar moet je even nagaan, dit moet even als een bom binnenkomen bij iedereen.
Ja.
Er is dus een bank in Zwitserland, daar waar wij gecontroleerd worden tegenwoordig, van A tot en met Z op alles. Hè. Wij
en de banken ook gereguleerd zijn. Hè?
De banken ook gereguleerd zijn. Maar er is één bank, niks. Ja. Daar kan alles naartoe. Ja. Alles kan daar vandaan komen.
Nou, en sterker nog, die bank die maakt ook de regelgeving voor banken. Dus dat is de Basel-regelgeving die we kennen voor het regelen van de solvabiliteit en de liquiditeit van banken. Hè. Dus dat banken financieel gezond zijn. Dat komt van de Bank for International Settlement.
En die is opgericht post de Tweede Wereldoorlog, volgens mij, of niet?
Rond de... Ik moet even denken, volgens mij net juist eind jaren... Zit in de voor? Ja, precies, ja.
Maar dat is het verhaal. Kijk, en daarom
volgens mij
is
de betalingen, de herstelbetalingen vanuit de Eerste Wereldoorlog, denk ik.
Een van de meest absurde dingen is aan hoe mensen en hoe samenlevingen tegenwoordig functioneren, is dat hoe weinig we het hebben over geld.
Ja.
En waar komt het vandaan? En waarom verdwijnt het? En blijft het altijd zo? En het is ook zo ingewikkeld gemaakt. Luister naar hoe jij spreekt.
Ja.
En jij zit er midden in. Jij weet alles. Jij studeert het. Maar het is voor mensen niet te volgen.
Nee.
Het is voor mensen.
Daar heb ik mensen zoals jij voor nodig.
Ja, het een beetje. Ja. Ik begrijp ook maar een heel klein stukje. Maar ik begrijp meer hoe, denk ik, grote machtslijnen lopen.
Ja.
En ik heb wel op een gegeven moment heb ik echt daadwerkelijk gezien. Omdat ik zo vaak krijg van wie zijn ze?
Ja.
Weet je, als je eigenaar bent van het geld.
Ja.
Weet je, Elon Musk is niet de rijkste, of Larry Ellison is niet de rijkste man ter wereld. Nee, de rijkste mensen ter wereld zijn de mensen die daadwerkelijk controle hebben over het geld en dat geld kunnen printen.
Ja.
En dan praat je over in de stratosfeer. Dat astronomisch. Dat geld bestaat ook niet. Dus dan ga je met andere dingen ook bezighouden. Hè? Met andere hobby's. Als de wereld opnieuw organiseren. Meer controle. En
geld is eigenlijk simpel gezegd gewoon een schuld.
Ja. Hè,
dat realiseren mensen zich niet. Als jij een bankrekening aanhoudt waar je geld op hebt, dan heb je een vordering op de bank. Hè. Dan heeft een bank een schuld aan jou. Als je een papiertje hebt, heb je ook een vordering op de centrale bank. In ieder geval, dat kan je bij de bank inleveren. Hè. Dat heeft dan waarde. Maar het geldsysteem is gebaseerd op schulden. En wat is een schuld? Dat is iets van een toekomstige toekomstige terugbetaling die jij moet gaan krijgen. Dus dat is allemaal in de toekomst, hè, naar mij de zondvloed. Dat is allemaal op vertrouwen gebaseerd. Van dat jij dat in de toekomst gaat terugbetalen. En wat je dus ziet is dat, en daar komt het denk ik samen wat jij ook bedoelt. Ik zei net van in 2007 had je het transatlantische plan tussen Amerika en Europa. En in dat transatlantische plan ging men samenwerken op het gebied van klimaat, energie, pandemiebestrijding, Oekraïne de onafhankelijke Palestijnse staat. Digitalisering. Nou, dus de agenda, zeg maar, waar we vol in zitten. En waarom?
Het is gelanceerd in 2000.
Ja, het loopt al langer natuurlijk. Ja, tuurlijk, al, de El Gore is in 2006 de Inconvenient Truth. De wereld vergaat. Vervolgens gaat hij werken in een bedrijf wat geld gaat verdienen met die ESG's en met deze duurzaamheid. Dus het is een
maar het is gelanceerd in 2007.
Ja,
voor
het
de
is een gesloten, het plan. Ja, dus ja. Daar zijn echt die afspraken gemaakt. Tegelijkertijd zie je dat het verdrag van Lissabon ontstaat. Dus wij krijgen weer allemaal, worden we afgeleid in Nederland met het Europese grondwet. Dat willen we allemaal niet. Ondertussen wordt de Europese, het verdrag van Lissabon gesloten, waarbij dus de Europese Unie een rechtspersoon wordt. Die krijgt rechtspersoonlijkheid. Dus dat betekent dat je in één keer een Unie creëert die dus een jaarrekening kan krijgen, die dus een begroting kan krijgen, eigen middelen. Dus we gaan eigenlijk toch een soort van soevereiniteit al weggeven aan die Europese Unie. Want die Europese Unie wordt een zelfstandig instituut. En in ditzelfde verdrag van Lissabon, dat verdrag van Lissabon is in 2009 ingegaan, wordt klimaat opgenomen als grensoverschrijdende, energie als grensoverschrijdende belangrijke punten. Hè. Dus dat we tegelijkertijd werd ook bijvoorbeeld de elektriciteitsrichtlijn aangepast en moesten de lidstaten verantwoordelijk worden voor energiearmoede bestrijden. Waarom? Dan kunnen we dus allemaal schulden maken voor dit soort onderwerpen. Ja. Dus je ziet de Europese Unie. En wat er komt er ook nog in? Solidariteit. Dus eigenlijk die hele linkse agenda wordt dan gecreëerd. Je ziet dat Ed Nijpels zat toen bij VVD, die zat toen bij ABP toen dat illegale vehikel werd opgetuigd, die kerstboom, aan onderpandfraude. En tegelijkertijd gaat hij daarna wordt hij klimaatpaus. Dan gaat hij pleiten voor lange subsidieregelingen voor het klimaat. En gaat hij al die klimaattafels doen. Dus kijk, wat rechts vindt het interessant, want het is publiek-privaat. Dus je gaat lekker privaat dingen doen met publiek geld zonder dat iemand meekijkt, want je hebt geen democratische controle. Hè? Je hebt geen WOP-verzoeken of overzoeken tegenwoordig. Dus dat je openheid kan vragen. Je kan gewoon lekker je ding doen. Je kan het aan elkaar uitdelen. Je kan leuke baantjes aan elkaar uitdelen. Dus dat is waarom rechts daar dat heel erg prettig vindt. En links denkt natuurlijk de social public good. Hè? Energie, defensie, alles wat maar gezamenlijk kan, klimaat, dat is links. Dus daar vinden links en rechts elkaar. Dat zie je in 2012 ook gebeuren. Want dan komt het Rutte, het VVD-PvdA, regeringsakkoord naar bruggebouwen. En dan zie je dus eigenlijk dat die PvdA er heel dik in zit, GroenLinks. Dus het is echt geen links of rechts. En daarom willen wij ook niet als libertaire partij in links of rechts. Nee. We willen gewoon vrijheid voor de individu. We vinden ook dat je voor elkaar, dat je naar elkaar moet omzien. Dat dat gewoon iets menselijks is. En dat niet afgedwongen moet worden door de overheid. Wat je gewoon nu ziet is dat er een schijn politiek is waarbij er gewoon sprake is van hele grote belangen en van netwerkcorruptie, wat ontaart in corruptie.
Dit is een hele heftige vraag, maar zal veel verklaren. Hoe moet je het noemen? Dit organisme wat het bijna geworden is, hè? Dit hoe het opgezet is, het hele financiële spel en alles hoe het met elkaar gelinkt is. Heeft het crisissen nodig?
Ja, het is gebouwd op. Kijk, het belangrijkste is natuurlijk financieel, hè? Dus financieel schulden. Dus, en daarmee kun je namelijk ook weer die burger onderdrukken. Want als we maar veel schulden hebben en straks een CO2-budgetje, dan kunnen we eigenlijk geen kant op. Maar het gaat om data. Dus het is. Het is een ultiem middel. Hè? Je moet eigenlijk banken creëren. Want als je nieuwe banken hebt, en dat zie je in Europa bijvoorbeeld gebeuren. Hè? Ik zeg net het verdrag van Lissabon, je krijgt de Europese Unie. Maar dan zie je dat die lidstaten nog steeds niet willen meewerken aan dat wij in het noorden gaan opdraaien voor de zuidelijke lidstaten. Hè? Dat gaat allemaal. We willen dus nog steeds geen één EU zijn, een politieke unie. En dan zie je dus dat er een Europees fonds wordt opgericht. Een Europees stabiliteitsmechanisme. En dan wordt er eigenlijk een soort van nieuwe bank gecreëerd. Onder een verdrag. Wat eigenlijk gewoon in strijd is met het Europese verdrag. Maar dat wordt dan goed gepraat onder het mom van nee, maar dat is niet buiten de. Hè, dat is crisis, Griekenland. Waar dus partijen zoals Goldman Sachs allemaal in zitten. En dan wordt er eigenlijk gewoon een nieuwe bank gecreëerd waarmee weer nieuwe schulden gemaakt kunnen worden. Dus crisis zijn nodig om nieuwe schulden te creëren.
Dus als zo'n Kiona-crisis uitbreekt, eigenlijk weet je al van ja, dit is weer noodzakelijk om sowieso de controleagenda natuurlijk uiteindelijk door te voeren. Maar ook om weer financieel dingen op te poetsen.
Ja, en dat financiële stelsel wat ik dan beschrijf, dat worst case scenario, daar zie je dat er een nieuwe regelgeving komt om dus die het gaat allemaal over onderpand. Hè? Dus dat wij in een financieel stelsel hebben wat niet meer drijft op goud alleen. Want goud is wel weer een onderdeel geworden ervan. Vandaar dat die goudprijs ook omhoog gaat. Maar het is het drijft op schulden. Dus schulden zijn verhandelbaar, die ga je verpakken. Hè? Leningen ga je verpakken, ga je weer doorverhandelen. Dus dan kan je weer hergebruiken. Dus het is een hele grote, weer een grote bubbel die gecreëerd wordt. Uiteindelijk.
Het is gewoon nodig. Het is gewoon nodig. En ieder land heeft zich veel dieper in de schulden gestoken door Kiona. En voornamelijk Amerika.
Dat wou ik dus zeggen, die coronaperiode. Dat is precies de periode dat je ziet dat de wetgeving die ten grondslag ligt aan dat onderpand, aan de liquiditeit, wat dus mijn vakgebied is, wat complex is, waar ik verder niet op inga, maar je ziet dat wordt in 2012 wordt er een nieuwe Europese regels uitgevaardigd dat banken, verzekeraars, iedereen die liquiditeit moet hebben die er dus niet is. Dus dat gaan ze allemaal creëren met onder andere nieuwe schulden. En wat zijn de beste, wat is echt liquide? Dat zijn de schulden van alleen maar eigenlijk Duitsland en Nederland. Dus Frankrijk zou willen dat daar heb je niks aan. Dus moet je Europese schulden gaan creëren. Want dan kunnen we met z'n allen dat dragen. En is het dus weer goed. En dan, daarom wordt dus dat Europese stabiliteitsmechanisme, de nieuwe bank, opgericht. En dan zie je dus dat vervolgens die regelgeving wordt gefaseerd in werking getreden. En in 2019-20 wordt een heel belangrijk onderdeel daarvan van kracht. En moeten dus nieuwe schulden worden gecreëerd.
En daar is crisis voor nodig.
Ja.
Jij zei net dat er dus die momenten zijn dat links en rechts samenkomen. Wat niet meer is dan gewoon de groot gedeelte van de populatie bij elkaar brengen. Van oké, hier ben ik het mee eens en dit gaan we nu volgen. Heeft niks met links en rechts te maken, maar heeft met gewoon mensen tot één idee te brengen. Wat ik nu zie, en ik heb het gisteren voor het eerst een beetje over gehad in mijn midweek update. Wat ik echt heel duidelijk begin te zien, dat zowel links en rechts vinden zich op dit moment ook in één ding. En dit kan zeg maar voorspellen wat de volgende crisis gaat worden. En dat is het opbouwen van een leger in Europa.
Ja.
En logischerwijs denk ik dan al meteen, oké, er komt een oorlog aan, een hele grote clash.
Ja.
Nou, dat beantwoordt dan weer de vraag naar nog meer schuld en nog meer.
Ja, ik weet niet of die oorlog er gaat komen, maar de voorbereidingen voor die oorlog, dus het bijdragen aan die voorbereiding van die oorlog, dat kost weer heel veel geld. En ook die oorlog, of die defensieunie, kan je gewoon helemaal terug zien. Dus je ziet dat eigenlijk. Ze wilden eigenlijk gewoon vanaf het begin van de eeuw de Europese Politieke Unie. Dat is nooit gelukt. Vervolgens zijn ze transatlantische plan, waar veiligheid ook een belangrijk onderdeel is. 2008 wordt het nieuwe NAVO strategisch concept opgesteld. Dan sturen wij namens Nederland Jeroen van der Veer van Shell. Dus daar begint al die hele transitie, waar Shell natuurlijk een ongelooflijk belangrijke rol in speelt. Ook in corona. Vervolgens zie je dat die NAVO Onze huidige, hij is net geen minister van Justitie meer, maar David van Wil, die komt vanuit het ministerie van onder andere Algemene Zaken. Die heeft altijd op die defensie gezeten, bij de NAVO gezeten. Dat is een vertrouweling van Rutte. Dus die zit in dit hele spel. In 2014 krijg je al Juncker die zegt er moet een defensieunie komen. Dan komt dat Juncker-plan, dan krijg je al die eerste Europese schulden. Wat veel te weinig is, waardoor we later dus Next Generation EU krijgen, het coronafonds. Maar dan zie je dus dat in 2017 een defensienota wordt opgesteld. In 2017 zijn er twee belangrijke nota's opgesteld door Europa. Het Witboek Europa, waarin je eigenlijk ziet dat er meerdere scenario's zijn naar het ofwel toch we blijven gewoon die monetaire unie en we gaan niet verder samenwerken tot aan scenario 5, de volledige politieke unie. Nou, daar zaten we natuurlijk al vol in. En tegelijkertijd komt er de defensienota. En die defensienota, daar staat in de Nederlander, of niet de Nederlander, de Europeaan, de burger. Waar maakt hij zich het meeste zorgen om, qua veiligheid of onveiligheid? En daar staat op 1 migratie. Nou, en als je dan ziet dat in 2000 de Verenigde Naties het replacement migration document heeft geschreven. Met het oog op wat iedereen natuurlijk al ziet aankomen, die vergrijzing. Dat die migratie moet komen, dan komt dat mooi samen. Kaag komt in 2017 naar Nederland. Die heeft natuurlijk helemaal niets met Nederland, maar die moet even lid worden van D66 om vervolgens minister te worden. En die gaat uitrollen, dat ESM uitrollen. Dat is dus onder haar, zij is even, toen Wopke Hoekstra aftrad, is zij even interim minister van Financiën geweest. En heeft zij in Europa dus dat Europese stabiliteitsmechanisme getekend. Dus die bank waar wij nu je kan in de miljoenennota kijken die gisteren gepubliceerd is. Wij staan het ESM en het EFSF, dus het fonds wat er, de voorloper, het noodfonds, staan wij meer dan 80 miljard garant. Dat is opvraagbaar als de pleuris uitbreekt. En dan staan we gewoon garant voor andere lidstaten. Dus we worden eigenlijk, die bail-out is dus verboden via het Europese verdrag. Dus dat doen we via een ander verdragje, wat niet door de Kamer, mind you, niet door stemming in de Kamer is besloten. Democratisch nemen. Mevrouw Kaag, die we even hebben ingevlogen, die heeft dat als minister ondertekend in Europa. Dus ook dat hele defensie. Ondertussen zit dus Barroso, het wordt nog steeds leuker. Barroso, dat is de oude Europese voorzitter van de Europese Commissie, die dus zeg maar vanaf het begin van die crisis, vanaf de eeuw dit allemaal heeft opgetuigd, die treedt dus af en die wordt dan hij is volgens mij in 2015 afgetreden en die wordt dan in 2017gaat hij werken bij Goldman Sachs. En dan gaat hij dus praten over defensie met Jyrki Kyrtane, de vicepresident geloof ik van de Europese Commissie. Er komen allemaal dingen naar boven dat Barroso in deze periode dat hij voorzitter was van de Europese Commissie allemaal geheime afspraken met Goldman Sachs had. Nou, dan gaan we allemaal onderzoeken. En dat loopt dan allemaal natuurlijk weer met een sis af, zoals dat gaat met dit soort onderzoeken. En dat zie je net, het onderzoek wat in Nederland naar boven komt van de corruptie. Justitie heeft dat weer weggemoffeld. Iedereen echt, wat erg. Nou, even allemaal heel erg vinden. En dan iedereen gaat weer verder met slapen. Dus dit zijn de mensen. Dit is hoe het loopt. Dat defensie, die Europese defensieunie moet er gewoon komen. Daar gaan wij voor betalen. Eigen middelen voor de Europese Unie betekent dat. Dus de Europese Unie kan gewoon een eigen balans gaan hebben, waar ze gewoon eigen potje centen heeft, waar deze mensen allemaal in kunnen gaan graaien. En dan hebben we dus een Europese defensieunie. Dus of die oorlog er komt, ja, misschien als het echt nodig is, dan zullen ze hem afdwingen met oorlog, want dat is altijd zo gegaan. Maar het gaat met name om dat wij met z'n allen ervan overtuigd moeten zijn dat dat betaald moet gaan worden en dat dat dus betaald gaat worden.
Nou, waarom ik zeg dat die oorlog er op wat voor manier dan ook komt, is omdat je ziet ook bijvoorbeeld dat we, nog steeds wordt dat maar in stand gehouden, dat we een vijand hebben in Poetin of China. En het is allemaal bullshit in wezen.
Ik denk dat zeker niet die bedreiging vormt. Die wordt gezegd dat die wordt gevormd. Het zijn natuurlijk.
En er is op de achtergrond is er veel meer gesprek tussen alle partijen. Dan.
Ja, nou ja, dat is dan wel interessant. Want dan gaan we weer even terug naar 2008. Daar zie je dus die crisis breekt uit. Die georchestreerde crisis door onder andere Goldman Sachs. Dat soort partijen. Dan komt de G20 samen. Dan gaan we het met z'n allen oplossen. En daar zit dus ook China en Rusland bij. En die spreken in 2008 af, we gaan Bretton Woods 2.0 opzetten. Nou, en dan zie je als je daar een beetje in verdiept dat eigenlijk iedereen zoiets had van ja, maar wat is nou eigenlijk hier nou Bretton Woods aan? Hè? Want niemand snapt nou precies wat er eigenlijk gebeurd is. Maar ik kan je vertellen, als je dus worst bank scenario leest, dan kom je dan het worst bank scenario is dus het scenario naar dat Bretton Woods 2.0. Dat is dus wat er in 2008 afgesproken is met China, met Rusland. De IMF heeft Rusland niet gesanctioneerd. BIS volgens mij beperkt, maar in ieder geval ze hebben de handel eigenlijk omgeleid. Dus we gaan naar een multipolaire wereld en dus ook een multipolair geldstelsel. En wat houdt dat in? Dat dus niet meer Amerika alleen de alleenheerser is, maar dat grote machtsblokken zijn zoals Rusland, China, dus de BRICS, de G7. Dat eigenlijk die liquiditeit, dat wordt een heel groot wereldwijd stelsel wat aan elkaar geknoopt wordt van de G7, van de BRICS. Nou ja, dat we met z'n allen in dat wereldwijde stelsel kunnen handelen.
En wereldwijd, dus ook inclusief Amerika.
Inclusief Amerika, inclusief China, inclusief Rusland.
Ja, dat klopt ook gewoon mijn... Ik zit er natuurlijk niet zo diep in als jij, maar ik nogmaals de grote lijn begrijp.
En of het allemaal lukt is iets anders, hè? Want ik geloof heel erg...
Het is wel heel ingewikkeld, positief. Het is wel ingewikkeld.
Nee,
wel,
hè? En kijk, wow. Je ziet, China kan heel ver komen nu met die agenda, omdat ze een dictator, hè, een dictatoriale regime is. Dus, en ja, dat is natuurlijk, denk ik, toch nog wel ver weg in Europa. Hè? We hebben natuurlijk in corona gezien dat het snel kan gaan. Maar tegelijkertijd denk ik wel dat je ziet dat de burger nu veel meer al aan het zien is. Ook veel meer, veel kritischer wordt. Mm-hmm. Je ziet ook dat er nu toch wel ook binnen de Europese Commissie naar boven komt over de veiligheid van die vaccins. Over de enorme ranzige rol die de Big Pharma daarin speelt. Dus ik geloof gewoon zelf heel erg. Hè, we hebben het ook eerder over gehad, het spirituele en het goede en het kwaad.
Ja.
En dat het goede, hè, dat dit agenda's zijn met het ultieme, misschien wel het ultieme, hè, dat je de mens helemaal kan beheersen. Hè, transhumaan. En dan kom je toch ook een beetje bij de Bill Gates, die hun hele leven daarmee bezig zijn. Die dus toch een gort gevoel hebben van we kunnen het leven perfect maken. Het eeuwige leven. We kunnen die mensen...
Zij zijn God.
Ja, we kunnen mensen overheersen, hè, en helemaal leiden. En ik geloof daar niet in dus.
Nee. Ik geloof dat maar één ding dit allemaal kan stoppen. Dat is de muur van het menselijk bewustzijn. Zoals ik dat altijd noem. De muur van het menselijk bewustzijn. Dat je tegengas geeft. Maar het grote gevaar is als we te veel verdeeld en heerst worden. En te veel verdeeld, te veel verdeling.
Maar dat is ook
en dat zie je dus nu aan de gang met over de hele wereld, voornamelijk in het Westen.
Ja.
Dat toch iedere keer wel lukt. Alleen dat moet sterk genoeg, die muur moet sterk genoeg blijven, want dan wordt het heel erg lastig voor ze. Maar ze proberen te slopen die muur van alle kanten.
Ja, ik denk dus ook dat het allerbelangrijkste liefde is. Je ziet heel vaak in alle situaties dat als je dat daar liefdevol op reageert, dat dat al vaak dat heel vervelend is als je in het licht blijft. Als je, ik probeer dat zelf ook altijd in situaties van als je zelf in het licht blijft, dan heb je eigenlijk ook niets te verliezen.
Nee.
Dus het is een stuk bewustwording voor mensen. Maar ook, ik geef sinds een aantal jaar ook nu weerbaarheidstrainingen. Omdat ik dus geloof dat je dat mensen kan trainen. Hè, dat je dat kan, die weerbaarheid kan trainen. En dat het een heel groot deel te maken heeft met zelfliefde, met zelfbewustzijn. Self-care, hè, zelfzorgzaamheid. En dat je daar vanuit ook weer om de anderen kan bekommeren en kan geven. Dus dat je dat het een hele andere... dat we toch weer terug moeten naar onszelf. En naar dat we wegblijven van... Hè, ik hoorde van de week een interessant interview met Jorn Luca en Wesley Feit heet hij, geloof ik. Over de data de privacy, het gevaar. Dat is natuurlijk het grootste gevaar. Hè, onze data, wat natuurlijk helemaal samenhangt met dat financiële stelsel. En ja, hij zei ook wel van, en hij is gespecialiseerd echt en heeft heel lang onderzoek gedaan vanuit de privacykant, dat de oplossing toch echt bij de mensen zelf zit. Hè, dat wij zelf op een gegeven moment moeten gaan zien dat we niet meer met dat soort big tech mee moeten doen. En dan kom je toch weer bij die libertaire partij. Want op het moment dat je zegt van, we gaan al die overheidssubsidies voor dat soort platforms afschaffen, alle belastingvoordelen, et cetera, waardoor je gewoon concurrentie krijgt, waardoor je gewoon lokaal goede blockchain alternatieven kan bouwen. Ja, dan heb je dat soort systemen ook niet nodig.
Ja, maar hier zit het verdeel- en heers-element weer in. Dat nou wordt Charlie Kirk wordt doodgeschoten en nou gaat rechts zich opeens gedragen zoals links het de afgelopen tijd gedaan heeft met een cancel culture en jij moet de bak in en iedereen moet gewoon maar iedereen die zich negatief over dit ding uitlaat of kritisch of wat dan ook of zelfs erom lacht, die moet meteen opgepakt worden en de bak in gegooid worden en er moet wetgeving voor komen. Nou ja, wat deze mensen altijd vergeten, dat over 2 jaar kan er opeens weer een linkse president zijn die dat dan met hunzelf weer gaat doen.
Ja. Nou ja, en
dit
ja,
kunnen mensen niet.
Het is allemaal
een trigger voor mensen om toch. We moeten winnen, weet je wel. Ja. Onze kant moet winnen.
Ja, maar de echte oplossing is gewoon offline gaan. En het is echt. Ik merk zelf ook dat ik zeg offline is de nieuwe luxury.
Ja,
dat
ja.
Ik gewoon heel veel dingen denk ik ook. Ja, en dat is misschien ook het voordeel van ouder worden. Ik hoef ook niet meer overal wat van te vinden.
Nee.
Dus ik ben zelf. Ik geloof ook absoluut niet in Trump. Ik moet ook zeggen, we hebben de zaag door Den Haag. We hebben Milei. De zaag is natuurlijk het symbool van wat Milei gebruikte. Wie dan zeg maar de eerste libertarische president is en in Argentinië.
Maar die heeft toch niet?
Nee, en dat is natuurlijk het probleem. Hè? Dus ik kijk, uiteindelijk heb ik zoiets van, moeten we eerst nog maar even zien hoe dat allemaal, heel veel wat hij wil, wordt trouwens ook niet doorgevoerd, omdat hij helemaal niet de volledige macht heeft in het parlement. Maar dat is ook met Trump. Trump omringt zich door Goldman Sachs mensen. Het transatlantische plan werd door Bush gesloten. Is dus vanuit de republikeinse agenda. Ik kan
dezelfde
gewoon niks.
Overheid zit daar.
Ja, het is allemaal. En of iedereen, wie nou precies op een gegeven moment precies weet waar die mee bezig is, of toch useful idiot is, dat is niet altijd duidelijk. Ja, ik denk dat mensen, heel veel mensen, ook bijvoorbeeld zo'n Rutte, niet het hele plaatje ziet. Die vindt het gewoon een gaaf spel. Die heeft gewoon veel.
Ik zat toevallig net aan hem te denken. Toen we zo diep gingen over deze materie. En toen dacht ik van die Rutte en dat soort mensen. Ik denk, waar zijn ze nou mee bezig? Maar weet je wat ik eigenlijk gewoon denk? Die denken gewoon, joh, dit is allemaal zo complex. Het is allemaal zo groot. Het gaat toch wel die kant op. Dus ik doe mijn rol wel. Ik zie het als mijn baan.
Nou, ik denk dat ze dat nog niet eens overwegen. Ik denk dat hij gewoon bezig is, dat hij het super gaaf vindt. En dat hij dan, die man die heeft verder ook, nou ik weet niet wat hij in zijn vrije tijd verder doet qua relationeel. Ja. Maar hij heeft in ieder geval geen kinderen en wordt niet. Zijn moeder is overleden. Dus die zit in die zin niet meer. Dat hij denk ik nog heel erg vaak tegen gas krijgt. Of in ieder geval weet wat het betekent om gewoon in het maatschappelijk leven normaal.
Mee eens dat sowieso. Maar het is ook dat element van, joh, het gaat toch wel die kant op. Het is zoveel groter dan wat ik ben. Dus ik doe het maar. En ik heb het toch een beetje leuk inderdaad. Ik mag met staatsvliegtuigen. Ik kom
ik weet
daar.
Niet of hij het groter ziet dan zichzelf. Want hij voelt zichzelf natuurlijk heel groot. Dus ik bedoel, en hij is natuurlijk heel gaaf nu dat hij de NAVO.
Het is bijzonder interessant, hè, omdat niemand dit soort zo'n gast als dat echt kent.
Nee.
Dus hij voelt zich heel groot, zeg jij. Hij is
natuurlijk, denk ik, wel echt strategisch sterk. Dus het is
daarom zeg ik, hij zal wel.
Het is een groot stratego-spel.
Nou, maar ik heb hem een paar keer ontmoet in mijn shows, weet je wel. Maar dat was echt in het begin. En ik denk, weet je, jij? En nou zit hij bij
mij. Ja, nu denk je, shit.
Weet je, wauw. Ik heb die man nog.
Had je hem toen maar geen podium gegeven?
Ik heb die man nog in mijn kleedkamer gehad. Oh. Niks gebeurd.
Oh,
nee.
Maar weet je,
maak je geen zorgen. Maar ik heb hem nog even. Hij vroeg om advies. Want hij stond toen 8 in de peiling of zo. Want hij was de nieuwe leider. Je verdonk eerst. En ik heb gewoon wat algemene dingen gezegd. Ze luisterden toen echt naar me. Omdat ik was jong en ik had een te populaire talkshow, entertainment.
Je bood een podium.
Ja, bood een podium. En dus ik heb echt een uur met die man gepraat, met zijn beleidsmedewerker. Dit was na het hele Pim Fortuyn, de moord. Het was gewoon een negatieve stemming overal. En dus hij vroeg me, hoe moet ik het doen? Ik zeg, ik weet niet. Waar mensen behoefte aan hebben, is meer optimisme. En wat een beetje positiever. Gewoon nog iets van willen maken. En toen zei hij, ik weet nog, hij stond daar zo. Gewoon een beetje optimisme, lachen en positiviteit. Nou, toen zag ik hem de weken daarna, in iedere talkshow, zag ik hem. En ik zweer het je, 20 jaar later of 15 jaar later zie je hem nog steeds alleen maar.
Ja,
maar dus dat komt door mij. Die lach, dat is die Jensen-lach.
Hij liet zich alles, hè. Alles was nep. In de zin van zelfs het appeltje wat hij op zijn fiets eet. Ik bedoel, dat is allemaal geschript.
En woonde die nou echt in zo'n appartement daar in Den Haag? Zo'n klein appartement.
Hij was op een gegeven moment zo'n documentaire. En dan zag je dat hij een Cars dekbed had.
Ja, maar ik weet niet. Who knows? Het enige is dat ik denk, waarom ik denk dat hij toch wel ziet dat het groter is, is omdat hij moet toch op een bepaald vlak moet die dingen kunnen uitleggen. Nou ja, dan kan hij het of even oppervlakkig studeren, of het moet hem toch wel even verteld worden. En ik denk wel dat hij zo'n gevoel heeft van, ik kan het toch niet stoppen allemaal. En joh, laat mij dan maar deze.
Mensen denken wel dat ze goed bezig zijn. Hè?
Ja, maar dat zeg ik ook over mensen in de showbiz. Weet je, die komen dan op tv en die blijven zo lang mogelijk zitten. Maar die hebben zoiets van, als ik hier niet zit, zit er een ander.
Ja.
Nou ja, het is een soort van ijdelheid.
Ik denk dat het ook.
Er zijn maar een paar posities.
Adrenaline kick is. Ik bedoel, het is natuurlijk heel. Het is natuurlijk echt wel hard werken, maar ook gejaagd werk. Dus het is ook, denk ik, een verslaving.
Ja.
He, je wil ook belangrijk gevonden worden. Het is sowieso wel interessant hoor. Dat zie ik wel nu. Ik word natuurlijk nu ouder. Ik ben ouder. En wat ik heel interessant vind, is dat ik best wel veel 60-plus mannen ontmoet. En wat je vaak ziet is als dat succesvolle mannen zijn, dat mannen toch in hun leven vaak financiële onafhankelijkheid nastreven. Want dan denken ze dat het ultieme vorm van veiligheid is. En van vrijheid. En dan zijn ze vaak al jaren financieel onafhankelijk. En dan zie je dus dat ze op een gegeven moment dat ze toch een beetje minder belangrijk gaan worden, omdat ze met pensioen moeten of dat ze eigenlijk een beetje uitgekost gaan worden.
Ja, ja, ja.
Dat ze heel erg worstelen met hun betekenis, met de betekenis. En met sowieso van dat je toch gaat nadenken over van, ik heb nu mijn bankrekening, maar ik ga straks toch dood en dan kan ik dat niet meenemen. Dan krijg je waarschijnlijk alleen maar gezeik over de erfenis. Wat ben ik nog
wat
zonder
nu?
Dit? Zonder mijn status als advocaat, mijn status als president, mijn status als dit is natuurlijk wel heel erg zielig ook.
Ja, van ik heb mijn hele leven maar op één ding gefocust.
Ja.
En nou heb ik het. En nou zou ik me moeten voelen zoals ik dacht dat ik me zou voelen. Maar ik voel me helemaal niet zo.
Nee, sterker nog, je veel voelen niet eens.
Nee. En een van de gevaarlijkste dingen vind ik van mensen die al zoveel hebben, die maar door blijven gaan en ouder worden. Je ziet het aan Larry Ellison. 81 jaar.
Ja.
Ik las zojuist dat natuurlijk is die helemaal dat AI nu.
Soros.
Ja, maar dat is allemaal. En je wordt heel gemeen, hè?
Ja.
En je wordt.
Ze gaan allemaal afvloeien binnenkort.
Ja, maar oké. Okay,
ze gaan allemaal dood.
Ja, maar ze leggen toch weer energieën neer. En netwerken en dat soort dingen, hè? En plannen.
Wat ik ook wel heel interessant vind. Ik ben wel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Zoals bijvoorbeeld, ik zag nu weer even op een Twitter berichtje Henk Kamp voorbij komen. En Nijpels zie je natuurlijk ook nog steeds overal. En ik ken Nijpels ook beter omdat ik met hem in de raad van toezicht van de Avrotros zat. Toen heeft hij me nog een keer geïntimideerd.
Nijpels?
Toen zei hij van, weet je wel dat ik in de top 20 van de machtigste mannen van Nederland sta.
Wat een rare mensen zijn dat.
Ja, dan moest ik heel hard lachen.
Nou, ik weet precies, dat is zo'n VVD-achtig.
Dus die maar dat zijn Ja, wat je toch ziet is omdat die mensen heel ijdel zijn. Ze bewieren ook elkaar allemaal. Je krijgt lintjes en awards. Als je een award gaat krijgen, moet je gaan opletten. Of een lintje. maar ze hebben niet zo goed voor hun opvolging gezorgd. Want ze zijn natuurlijk zelf het beste. Dus het feit dat je dus ook bijvoorbeeld bij zo'n VVD eigenlijk al die oude lijken ziet. Die gewoon steeds weer op het podium komen. En als er dan weer jonkies komen, dan verneuken ze het allemaal. Want die zijn niet goed genoeg geïndoctrineerd. Die zitten niet in dat hele netwerk zo goed. Want het hebben ze altijd zelf gedaan. Dat ik toch een beetje hoopvol ben.
Dat ze een keer omvallen.
Nou ja, dat het toch minder goed loopt meer of zo.
Ik vind het hele gevaarlijke mensen, die oude gasten, ja, die maar doorgaan. Ja, hè? Nou, want die ontwijken namelijk de confrontatie die jij net omschreef. Van, hier heb ik het altijd voor gedaan. En nou, maar dan moet je je afvragen van, wat is er dan wel?
Ja.
Ja, en misschien word je 15 jaar jonger ervan. Maar heb je nog wel een leukere tijd. Dan dat je maar doorgaat. Want om met Larry Ellison voorbeeld af te maken. Dus die heeft dus via zijn zoon dan. Hebben ze Paramount gekocht en CBS, de filmstudio en de tv-zenders. Hij gaat nu TikTok kopen ook, Larry Ellison. Dus het gaat allemaal natuurlijk allemaal via hem. En die hele AI-boel zet hij op. En hij is al grootste software of ene grootste ter wereld. Dus 81 jaar en je gaat maar door. En eigenlijk wil je alleen maar meer. En zijn filosofie is, en dat hebben veel van deze hele oude gasten, ik blijf zitten en ik wil iedereen kapot hebben om me heen. Maar dat is de enige manier, denk ik, voor dit soort mensen om door te gaan.
Het is echt kapot, maar het is.
Nee, maar dat is dat. Is, Larry is, Ellison zegt: iedereen moet eraan. Het maakt me niet uit wie ik moet vernaaien. En that's it.
Ja, nee,
dat is een
doel,
predator. Dit heeft hij echt daadwerkelijk zelf.
Ja, letterlijk. Ik denk dat het echt verslaving is, dat het macht is. Dat en dat het ook, als we het weer over het spirituele hebben, echt het donker, hè, het zwarte is. Ja. Dat is het goed en het kwaad. Het kwaad, ja.
En een mensenleven hier, mensenleven daar, dat maakt niet uit.
Nee,
je wordt God.
Collateral damage, dat is altijd zo leuk, de collateral.
Ja, je wordt God.
Ja.
Ik denk dat het bij deze mensen ook daar vandaan komt, dat de idee van, we zullen nooit sterven.
Dat willen ze dus niet, want ze zijn
heel belangrijk.
Dat willen ze niet,
tuurlijk.
Ja. Ja. Nee, dat het eeuwige leven is. Dat is het voor hen het ultieme.
Hey, afsluitend nog twee dingetjes. Dit is de belangrijkste. Ik weet dat jij dit in je boek. Jij doet dit eigenlijk voor de volgende generatie. Ja. Of de generatie na jezelf. Omdat je weet van alles wat nu aangericht wordt, dat komt op de schouders en dat komt op die generatie. Ik heb bijvoorbeeld ook een vriend met 3 jonge kinderen. En dan hebben we het er wel eens over. En dan zegt hij tegen mij, nou, zij krijgen dat zo zwaar.
Ja.
En dan zie je 3 van die hele jonge, lieve kinderen. Waar gaat dat naartoe voor hun?
Ja, dat is natuurlijk koffiedik kijken. Ze hebben in ieder geval een hele grote schuld, krijgen ze op de schouders. Kijk, wat ik heel belangrijk vind is dat ze hun vrijheid behouden. Hè? Dus hun digitale vrijheid, hun financiële vrijheid. Maar dat ze ook weerbaar zijn. Dat ze makkelijker. Hè? Het is een bijzondere generatie op zich wel. Die generatie die nu, zeg maar, mijn zoon is 26. En je ziet ook wel dat die wel heel licht zijn. Dat vind ik heel mooi daaraan. Dus ik denk dat ze ook wel in staat zijn om een switch te maken. Maar ja, het is ook daarin van, ik hoop dat ze zelf gaan inzien dat ze niet in die grote systemen moeten gaan stappen. Maar dat ze zoveel mogelijk zelf systemen moeten bouwen dan wel zelf. Hè. Wat ik heel erg leuk vind is bijvoorbeeld mijn zoon. Die had afgelopen zondag de sleutel gekregen van zijn nieuwe winkel. En die gaat samen ondernemen met een vriend. En ja, ik was daar zondag en ik ben gisteren, zei hij, mam, zullen we even lunchen? En ik woon zelf in het centrum van Amersfoort. En hij zit in het centrum van Amersfoort. Dus ik zei van, oh, leuk. En toen was ik even met hem bij Bekel en Biens, wat met mij om de hoek zit, een broodje eten. En ik voelde zoveel dankbaarheid, omdat ik zag bij hem dat hij met iets heel positiefs bezig is. Dat hele iets aan het creëren. Dat die allemaal mensen daar in de buurt allemaal aardig zijn. Want ze zijn allemaal ondernemers. Dat die met elkaar iets doen. Hè? Dat die met elkaar iets willen doen. En toen dacht ik, ja, dit is het. Weet je wel, deze generatie, hij vertrouwt erin. Ik wil deze generatie helpen. Ook dus in Amersfoort, maar ook dus in Nederland en wereldwijd. Nou, wereldwijd is misschien iets te groot. Maar ja. Dat je deze kinderen energie geeft, wijsheid meegeeft en vooral liefde, dat ze gewoon hun eigen plan trekken. En ja, ik had in één keer ook weer heel veel vertrouwen erin, dat ik dacht, ja, weet je, hier gaat het om. Weet je, gewoon lekker lokaal, lekker niet dikke middelvinger naar al die grote platforms. En natuurlijk gebruiken ze die platforms ook weer voor hun marketing, et cetera. Maar ja, zodra er de massa die we nodig hebben, en dat ik geloof dat dat 20% is, echt zegt, we gaan dit anders doen. Dan zijn die grote platforms ook niet meer dan kan je gewoon alternatieven aanbieden. En dan kan je dus zorgen dat je het wel gezond maakt.
En ook gewoon wat meer ruggengraat tonen. Dat je niet meer door de overheid laat opsluiten. En dat je bijvoorbeeld de winkel van je zoon moet sluiten omdat er een gevaar is van een eventueel virus. Nee, dat kan gewoon.
Mijn zoon is gelukkig ook heel veerkrachtig. En ook is heel erg in het licht. Dus die heeft zich gelukkig daar nooit wat van aan laten trekken. En ik ben heel erg blij dat hij zich ook niet heeft laten vaccineren. Dat is natuurlijk een eigen beslissing, omdat hij volwassen is. Ik heb gezegd, de avondklokboetes, die betaal ik voor je. De rest van de boetes moet je zelf betalen. Ja, ja, ja. Maar dat vond ik dan nog wel een ding. Dat zei ik, en die heb ik dus ook nog. Dat ik denk van, nou, dat wordt vast een collectors item.
Je hebt ze betaald ook.
Ik heb ze betaald, want dat vond ik echt hij mocht voor mij gewoon lekker zo'n ding doen.
Nee, dat begrijp ik wel. Maar ik.
Je hebt ze betaald. Ja, ik had zoiets, ik had helemaal geen zin. Ik dacht van, dat zijn dan choose your battles. Ik bedoel, ik heb hem ingelijst. Maar om aan te geven van die jongeren moeten het dus zelf gaan doen. En wij kunnen ze daarmee helpen.
Ja. Ja. En het is dus niet met angst. Het is ook voor niemand makkelijk geweest. Als ik terugkijk naar hoe ik de dingen bij elkaar heb moeten sprokkelen of moeten doen. Ja, dat is echt niet dat het me gegeven is. Helemaal niet. Dus dat blijft.
Ik heb mijn boek kunnen schrijven. Ik had lekker de tijd.
Wat zei je?
Ik heb mijn boek kunnen schrijven. Ik had lekker de tijd. Ik had toch niks anders te doen.
Ja, dat is waar. Nee, maar het is en dan tot slot. Wat maakt jou hoe moet je het zeggen? Ja, ik wil het niet te zwaar aanzetten, maar zeg maar, ik wil wel ergens naar het donker en het licht, zeg maar. Ja. Weet je wel? Van wat vind je het engst als je kijkt naar wat er zou kunnen gebeuren? Vanuit het donker perspectief. En wat maakt je het meest optimistisch? En wat vind je het mooist? En zeker gezien omdat jij er zo diep in zit. Dat vind ik wel heel bijzonder over. Voordat je het op antwoordt. Het is heel bijzonder dat iemand er zo in zit zoals jij. Want jij bent echt iemand. Je kan al die linken ook leggen. En je kent al die mensen. Al die namen ook. En volgens mij gaat het bij jou dan ook. Je hoort weer eens een keer van. Die gaat daar naartoe. En dan denk je. Oh, die heeft daar gezeten. Je ziet al die. Je ziet gewoon hoe dat loopt.
Ja.
Dat is enorm veel research en focus heeft dat vereist. Dus complimenten.
Nou, dank je. Ik ben niet gelovig opgevoed. Maar ik ben wel steeds meer het goddelijke. En wat ik al zeg, het licht gaan ervaren. En mijn eerste lezing van het boek mochten wij in de industriële grote club. Koninklijke industriële grote club. Grote industriële club in Amsterdam doen. En daar was een oude man, die kwam na de lezing naar mij toe. Een predikant. En die pakte mijn handen en die zei, jouw boek is een openbaring. En heel leuk even mee staan praten. En waarschuwde me wel dat de ranken het eerst worden gesnoeid. De mooiste ranken het eerst worden gesnoeid. Dus ik had een beetje iets oké. Maar hij had me later nog een keer uitgenodigd om te gaan lunchen. En heb ik een heel mooi gesprek met die man gehad. En die man die zei tegen mij van. Die vroeg of ik de Bijbel kende. En ik zei, ik ben aangelovig, niet gelovig opgevoed. Die zei, je moet Openbaring 18 gaan lezen. Dus dat heb ik braaf gedaan. En dat is de val van Babylon. En toen ben ik ook steeds meer het grotere plaatje gaan begrijpen. Wat ook heel wonderlijk is, is dat in het hele dossier heel veel de datum 6 april voorkomt. Ik zat het laatst tegen iemand te vertellen. Die zit me echt zo, nou, kijk, zegt, ik ben 6 apriljarig. Nou ja, dat soort dingen. Maar 6 april is de geboortedag van mijn vader. En mijn vader heeft zelfmoord gepleegd in 1979. Maar ja, ik ben ervan overtuigd dat dat dus blijkbaar dat hij als een soort van bescherming of als een soort kracht achter mij of met mij dit doet. Dus ja, ik ben eigenlijk heel heel positief, omdat ik niet bang voor het donker ben. En ik zie dat meer iets als dat er altijd zal zijn. En dat dat dus bestreden kan worden met het licht. Dus dat je moet zorgen dat zoveel mogelijk mensen in dat licht komen. En dat je dus niet je aan dat donker gaat, steeds gaat. Dat je niet steeds in dat donker gaat zitten. Want dan word je zelf ook donker.
En als je het licht leeft, dan...
Dat maakt ook heel veel dingen gewoon heel...
Nou, maar je komt er ook achter dat je hier niet alleen voor staat.
Nee, dat klopt. Dat klopt. Ik krijg ook heel veel mooie reacties van mensen. Hele lieve reacties, hele lieve berichten.
Maar het zijn niet eens alleen mensen.
Nee, het is in die zin de spirits. Daarom kan je er ook op vertrouwen.
En als je weer even wil verdiepen in het donker... Worst bank scenario. Yes.
Veel maar plezier.
Het is ongekend. Maar ik denk waar wij het over gehad hebben vandaag... Dat is in het aardse... Dat is de waarheid. Dat is hoe het spel gespeeld wordt.
Ja.
En helaas is het een spel. Maar aan de andere kant is het ook wel goed dat het maar een spelletje is. Er is meer dan dat.
Kan je ook vals spelen.
Ja. Maar dat doen zij
al. Ja, dat kan je zelf dus ook.
Hester, dankjewel.
Graag gedaan.
De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang. Het vrije geluid laat zich niet censureren. Jensen.nl